Zullen we nog een beetje stil zijn? Vader, ook dit samen zijn, deze avond van de eerste dag van een nieuwe week, willen we het verwachten van u. We hebben net biddend gezongen. Wil nu komen, Heer. Wij smeken het. Ons verlangen is vanavond om u de eer te geven die u toekomt. Om weer verwonderd te staan over uw liefde voor de mensheid. Mijn vader, willen bovenal, Heer, dat u groot gemaakt wordt om wie u bent, wat u gedaan hebt en wat u ook wilt doen. En wil aan uw voeten zitten ook deze avond. Zo in deze stille ogenblikken willen we onszelf opdragen voor de troon der genade. Ons hart openzetten voor u. En alles wat ons bezig heeft gehouden deze dag of wat ons voor de komende week bezighoudt, neerleggen opdat we kunnen zien en kunnen horen naar u. Dank voor uw genade en uw vrede, ook deze avond, in de wonderbare naam van de Heer Jezus. Amen. Fijn, broeders en zusters, dat we ook vanavond weer bij elkaar mogen zijn om samen de Heer groot te maken, maar ook zijn woord te openen. En ik stel voor dat we doorgaan met zingen van een mooi lied. Tenminste, ik hoop dat het bekend is, 267 uit Opwekking. Dat is: groot is de Heer, hij is heilig en goed. Door zijn kracht staan we vast in zijn liefde. Zullen we dit zover mogelijk staande zingen tot eer van hem? Mag ik u voorgaan in gebed? Heere God, als mensen kunnen we opzien naar andere mensen, naar wereldleiders, naar sporters, naar mensen die het bereikt hebben in het bedrijfsleven of die geslaagd zijn in het leven. En we vinden ze groot, we vinden ze bijzonder. Heere, maar niets en niemand is te vergelijken met u. We hebben net gezongen: groot is de Heere. Elke vergelijking met u gaat mank, want niets kan tippen aan wie u bent. Uw wezen van heiligheid. Uw wezen en rechtvaardigheid. Uw liefde. Uw trouw. Uw zorg. Heere, alles wat wij als mensen zijn en hebben, dat verbleekt bij wie u bent. En daarom willen we vanavond ook maar één groot maken, en dat bent u. Zo straks uw woord gaan lezen en zien hoe groot uw liefde is voor heel de wereld. Dan willen we u daarmee eren en erkennen dat er niets gelijk is aan u. Groot bent u. Dank u wel dat die grote God die u bent, die hoogverheven majesteit, naar ons is toegekomen en te midden van ons geleefd heeft, te midden van ons gesproken heeft, zijn tekenen getoond heeft en te midden van ons geleden heeft en gestorven is. Te midden van ons, in onze plaats. Heere, dan wordt u nog groter voor ons. Als u zo ver wilde gaan voor mensen die vol egoïsme zitten. Mensen die alleen maar aan zichzelf denken. En die niet kunnen tippen aan wie u bent. En toch wilde u zo diep gaan voor ons. Hoe groot bent u in uw liefde. Hoe groot bent u in uw genade. Heer, we hebben ons hele leven daarvoor nodig om het te kunnen doorgronden. Dan weten we nog maar een fractie daarvan. Maar ook vanavond willen we u groot maken voor hetgene wat we al begrijpen. Van uw liefde en uw genade. En daarom hebben we gezongen: groot is de Heer. We mogen vaststaan in uw trouw, in uw liefde. En daardoor zullen we niet wankelen. Ook al stormt het soms om ons heen. Dank dat u ons vasthoudt. Dat ons kleine mensenleven geborgen is in uw machtige vaderhand. Dank u wel. Dat we die zekerheid in deze tijd, dit ondermaanse, mogen weten. U houdt vast en u zult het voleindigen. Wat geeft dat rust aan het volgzaam gemoed? Wat geeft dat rust in het leven? Dank dat we ook vanavond uw woord mogen openen. We willen u bidden, Heer, dat het woord ook tot zegen mag zijn, tot bemoediging mag zijn. Mag aanspreken datgene wat we nodig hebben. En ook voor vanavond wil ik bidden, Heer, dat we gehoorzaam zullen zijn aan hetgeen wat u zegt. En dat ene oppakken wat u tot ons te zeggen hebt. En daarmee aan de slag zullen gaan. Dank voor deze ochtend, voor het woord dat we met elkaar mochten delen. Dank, Heer, voor de ontmoeting van vanmorgen. Dank voor uw zorg ook deze dag, dat ons in ons Nederland aan niets ontbreekt. Dank u wel voor zoveel zegeningen. Het is allemaal genade. Genade van u. Waar u ons als rentmeesters over geplaatst hebt. Heer, op deze avond willen we bidden voor degenen die graag hier hadden willen zijn. En via de moderne middelen met ons verbonden zijn. Wilt u hen bemoedigen en sterken. Op de plaats waar ze nu zijn. In de situatie waar ze in zich bevinden. Vader, wilt u genadig zijn. We bidden ook voor hen die op het zendingsveld zijn. Dichtbij of ver weg. Waarmee verbonden zijn als gemeente. Maar ook als individuele personen. U weet, Heer, wat zij nodig hebben. En wilt u hen dat ook geven. Vanuit uw rijke overvloed, vanuit uw troon. Dank dat we zo voorbeden voor elkaar mogen doen. En dat we zo ook onze zendelingen mogen opdragen aan u. We willen ook bidden voor ons volk en vaderland, voor ons koningshuis. Voor degenen die verantwoording dragen. Bidden, Heer, dat ze het met vreugde mogen doen. Maar bovenal bidden we dat ze het in afhankelijkheid van u mogen doen. Opdat ik uw woord door mag klinken in de beslissingen die genomen worden. In het voorbeeldfunctie die men heeft. Zo mogen ons, Heren, verontmoedigen voor u. Belijden dat er veel dingen fout zijn in ons leven. Dingen niet goed gaan. Maar we willen u danken dat als we onze zonden belijden, dat u getrouw en rechtvaardig bent om onze zonden te vergeven. Heere God, we hebben u lief. U hebt ons het eerst lief gehad. En onze liefde steekt ook zo schril af bij uw grote liefde. Maar met een oprecht hart willen we tegen u zeggen: we hebben u lief. Omdat u naar ons hebt omgezien. Omdat u uw zoon voor ons gegeven hebt. En u voor ons zorgt. Elke dag weer. We houden van u. Dank u wel voor uw liefde in ons hart. Amen. Middels een bekende psalm willen we dat zingen. Dat we van God houden. God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen. Mijn klagen. De eerste twee en de laatste twee coupletten van 368 uit de bundel van Johannes de Heer.
Amen.
wil ik vanavond het gedeelte lezen wat we vanmorgen met elkaar lazen. Matteüs 9 vanaf vers 18. Matteüs 9 vanaf vers 18. Vanmorgen hebben we stilgestaan bij de persoon van Jairus, beeld van het volk van Israël. En terwijl de Heer Jezus op weg gaat met Jairus, met Israël, gebeurt er iets in vers 20 en 21 en 22 waar ik vanavond bij stil wil staan. Maar ik lees het hele gedeelte. De Heer Jezus is in Capernaum, zijn woonplaats, daar aan het meer. Hij spreekt woorden over het koninkrijk en geneest mensen. En terwijl hij aan het spreken is, lezen we dat het volgende gebeurt. Terwijl hij dit tot hen sprak, zie een overste van de synagoge kwam tot hem en viel voor hem neer. En zei, mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom en leg uw hand op haar en ze zal leven. En Jezus stond op en volgde hem met zijn discipelen. En zie een vrouw die reeds 12 jaren aan bloedvloeien leed, kwam van achteren tot hem en raakte de kwast van zijn kleed aan. Want zij zei bij zichzelf, indien ik slechts zijn kleed aanraak, zal ik behouden worden. Maar Jezus keerde zich om en zag haar en zei, houd moed dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was behouden van dat ogenblik af. En toen Jezus in het huis van de overste kwam en de fluitspelers en het misbaar van de scharen zag, zei hij, gaat heen, want het meisje is niet gestorven, maar het slaapt. En ze lachten hem uit. Toen de scharen uitgedreven was, ging hij binnen en vatte haar hand en het meisje ontwaakte. En de roep hierover verbreidde zich in die gehele streek. Tot zover dit gedeelte uit Gods woord. Ik wil u in de gelegenheid stellen om u dankoffer te geven, zoals net aangekondigd is door broeder Kusveller. Twee inzamelingen achter elkaar. En dat willen we doen onder het zingen van opwekking 227. O heilig lam van God, gij hebt op Golgotha heerlijk getriomfeerd. Het is volbracht. Geweldig dat we daar ook in de komende tijd bij stil mogen staan. Het is volbracht. Het offer is gebracht door de Heer Jezus Christus. Het volmaakte offer. En zal God dat offer aanvaard hebben? Ja, want op de derde dag verbrak hij de banden van de dood en werd Jezus Christus opgewekt. Het feit dat hij leeft, is het feit dat het offer is aanvaard. En omdat hij leeft, leeft hij in eeuwigheid en mogen wij met hem leven, tot in eeuwigheid. We willen met elkaar nog zingen voor de overdenking 71 uit Opwekking. Jezus leeft in eeuwigheid, want dat betekent ook dat we weer terug mogen verwachten, mogen ontmoeten. Hij zal straks die nieuwe dag laten aanbreken. Ziet Israël daar naar uit, naar de komst van de Messias. En toen we voor een half jaar geleden in Israël waren, zei een rabbijn: we verwachten de Messias spoedig. En misschien is het wel dezelfde die jullie voor de tweede keer verwachten. Dat vond ik heel bijzonder dat hij dat zei. En we weten het, vanuit het schriftwoord, dat Jezus Christus de Messias is. En Israël ziet daar naar uit. Vanmorgen hebben we stilgestaan bij Jairus, als beeld van Israël. Zoekend naar de Messias, wonderen willen zien. Kom en leg uw hand op haar, dan zal ze leven. En Israël zal leven. De Heer Jezus komt naar Israël toe. Hij komt weer en zal koning zijn te Jeruzalem. En zal het volk redden dat weeklaagt, dat in barensnood is, zoals we vanmorgen zagen vanuit Jeremia. En ze zullen hem aanroepen. En hij zal zijn hand op hen leggen en ze zullen genezen. Ze zullen vanuit de dood weer levend worden. We hebben dat gezien vanmorgen. Israël zoekt de Heere en voordat de Heere zich laat vinden, voordat hij het huis binnengaat, gebeurt er nog iets anders met die vrouw. Vanmorgen hebben we ook gezegd, veel willen we zien, willen geloven, maar willen het eerst zien. En dat is typisch iets voor Israël. Eerst zien en dan geloven. De Heer vraagt van ons geloof. Zalig zijn zij die niet zien en toch geloven. Er is hoop, er is toekomst voor het volk van Israël. Het is niet afgeschreven. Het is tijdelijk terzijde gezet. Ten behoeve van die vrouw. Van die vrouw die daar zo even tussendoor komt. En daar wil ik vanavond bij stilstaan, wie die vrouw is. En wat het voor ons betekent. Want dan gebeurt zomaar iets. Terwijl ze in optocht zijn naar het huis van Jairus, komt daar een vrouw die 12 jaar al ziek is, aan bloedvloeien leed. Anoniem, we weten niet hoe ze heet. En ze komt. Ze verliest heel veel bloed telkens en daardoor is ze zwak. Daardoor is ze ziek. Heeft ze geen energie. En daar heeft ze geen tijd voor sociaal leven. Daar heeft ze de kracht niet voor. Door haar ziekte is ze verstoken van sociale contacten. Maar het erger ook is, door haar bloedvloeien is ze onrein. En naar de wet in Leviticus 15 betekent dat ze niet de tempel mag komen. Dat betekent dat ze ook geen geestelijk leven kan beleven met andere gelovigen. Dat ze dubbel geïsoleerd is. Moeite om het sociaal leven in stand te houden door de vele ziekte en de zwakte van het lichaam. En dan onrein zijn en niet kunnen optrekken naar de tempel. Ze kan geen deel uitmaken van het echte leven. Ze is buitengesloten, onmachtig, zwak. Deze vrouw is net zo lang ziek als het dochtertje van Jairus oud is. In één dorp. Twee heel verschillende situaties. Daar waar het meisje nog eerst vrolijk speelde, was de vrouw behept met ziekte. Ze was ongeneeslijk ziek. In het Lucas-evangelie staat dat ze vele doktoren bezocht. Ze was ongeneeslijk ziek. Er was geen hoop meer voor haar. En daar dartelt dat meisje door de straten van Capernaum. En dan, die ene dag komt alles samen. Het meisje wordt ziek en sterft. En de Heer Jezus op weg naar het meisje. En dan komt die vrouw van achteren naar de Heer Jezus toe. Ongeneeslijk ziek. Niet kunnen functioneren. Geen dienst meer kunnen doen. En dan heeft ze maar één hoop. Dat is die Messias, die rabbi, die Jezus uit Nazareth die in haar dorp woont. Daar had ze van gehoord. Het gerucht ging. Wat hij kon. En ze gaat naar hem toe. Van achteren, lezen we. Vers 20. Ze ging van achteren tot hem en raakte de kwast van zijn kleed aan. Even aanraken. Even die kwast aanraken. Even datgene wat zijn bediening eigenlijk inhield. Die geestelijkheid, die gemeenschap met God. Wat voor de hoge priester het teken was. Die kwasten aan zijn kleed. Dat hij in mocht gaan in het heilige. Zij raakt hem even aan. Even aanraken. Als ik hem maar even aanraak, dan zal ik behouden worden. Dan zal ik gered worden van de vernietiging. Dan zal het afbraakproces in mijn lichaam stoppen. En ze dringt zich door de menigte naar de Heer Jezus toe. En ze raakt hem aan. En de Heer Jezus merkt het. Dit was niet zomaar iemand die in het opstootje tegen hem aanbotste. Dit was iemand die hem zocht. Dit was iemand die naar hem uitkeek en hem wilde aanraken. En terwijl ze hem aanraakt, draait hij zich om en kijkt naar haar en zegt: houd moed, dochter. Uw geloof heeft u behouden. Houd moed, dochter. Houd moed. Heer Jezus zegt dat ook bij andere gelegenheden. In Matthäus 9, kort daarvoor, had hij het gezegd tegen de verlamde: houd moed. Blijf hoopvol. Je zonden worden vergeven. Houd moed. Je zonden worden vergeven, zei hij tegen de verlamde. Tegen de discipelen zei hij, toen ze in het scheepje waren op het meer: houd moed. Wees niet bevreesd. Houd moed. En tegen alle gelovigen zegt hij in Johannes 16, houd moed, ik heb de wereld overwonnen. Houd moed. Woorden van geweldige overwinning en victorie, van zegen. De Heer Jezus zegt tegen die verlamde, de Heer Jezus zegt tegen de discipelen, de Heer Jezus zegt tegen de wereld, tegen ons, houd moed. En zo zegt hij ook tegen deze vrouw, houd moed. Uw geloof heeft u behouden. Door het geloof, het vertrouwen wat ze in de Heer Jezus stelde, werd ze behouden. En het staat, en de vrouw was behouden van dat ogenblik af. De ziekte was geweken. De vernietigende werking van de bloedvloeien was gestopt. Ze was gered. Haar lichaam was weer gezond. Houd moed. Uw geloof heeft u behouden. Ze zocht het niet in de sensatie. Ze zocht het niet in grote wonderen. Even aanraken, dat is genoeg. Vanmorgen hebben we gezegd in elkaar, Jairus en zijn dochter zijn beeld van Israël. Apart gezet. Het volk van God, de oogappel van God. Met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden, zei de Heere God tegen Abraham, toen hij hem uitkoos om stamvader te zijn van Gods volk. Maar op hetzelfde moment dat God dat volk uitkoos om daarin zijn naam groot te maken en daarin een volk voor zijn eigendom te plaatsen die zijn grote daden zou verkondigen, werd eigenlijk de rest van de wereld buitengesloten. Werd niet toegelaten. De heidenen, de goyim. En eigenlijk hadden zij geen weg meer tot God. En Israël kreeg de wet. Israël kreeg het leven met God aangeboden. En we hebben het vanmorgen tegen elkaar gezegd. Het werd een beleven van het hoofd. Ze gingen de regels zo ingieten en zo vormen dat ze het precies goed deden zonder dat hun hart erbij betrokken was. Dus ook al hadden ze het leven van God aangeboden, ook al waren ze die bijzondere positie, ze waren doods en dood. Er zat geen leven in het volk. En terwijl Gods volk dood is, is de buitenwereld ziek en heeft geen genezing. Is geen toegang tot God. Die vrouw wil ik vanavond zien als een beeld van de niet-Jood. Een beeld van ons heidenen. Goyim. Want zonder bij God te horen zijn we zwak en ziek. Hebben we geen sociaal leven. Daar bedoel ik mee, is het leven oppervlakkig en leeg. Zonder God zijn we zwak. Zonder God is er geen echt leven mogelijk. En erger nog, zonder God is ons leven onrein, hebben we geen geestelijk leven, ontvangen we niet de krachten van de Here. Daartoe zijn we allen van nature. Zoals in Efeze 2 ook staat, dat we zonder Christus waren te dien tijden, uitgesloten van de burgerrechten van Israël en vreemd aan de verbonden, zonder hoop en zonder God in deze wereld. Dat is de positie van ieder die niet tot dat volk behoorde. Geen hoop. Ongeneeslijk ziek, zou je kunnen zeggen. En geen God. Zonder God in deze wereld. Uitgesloten. We konden niet functioneren. We konden niet functioneren. En dan geen toekomst, geen eeuwigheid. Die vrouw was bij een heleboel dokters geweest. En niemand kon haar genezen. En wat zijn er een boel dokters in deze wereld gekomen? Waar zijn er religies gekomen die de mensen wilden doen geloven dat ze beter konden worden. Dat ze konden genezen. En alle religies lopen op niets uit. Je moet het of zelf doen, of je moet het maar hopen in een volgend leven. Maar de dood blijft koning. Ongeneeslijk ziek. Alle dokters van de religie kunnen de mensheid niet genezen. Het leven is uit ons weggevloeid. Zoals het leven uit die vrouw wegvloeide. Geen kracht meer. Levend dood. Door de zonde. Onrein. En we konden niet meer komen tot God. We mochten niet in de tempel van God zijn. We mochten niet in de hemel komen. Onrein. Onrein. Maar daar blijft het gelukkig niet bij. Waarom staat dit verhaal, deze gebeurtenis, zo te midden van die geschiedenis van Jairus? Omdat die vrouw een beeld is van de gemeente. Van de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Israël, Jairus wilde zien. Kom en leg uw hand op haar. Dan zal ze genezen. Toen de Heer Jezus leefde midden van zijn volk, wilden ze wonderen zien. En ze wezen hem af. Wij willen niet dat hij koning wordt. En toch is de Heer Jezus op weg naar het huis van Israël. Hij zal komen. Ten dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Hij kwam tot het zijne, zeiden we vanmorgen. De zijne hebben hem niet aangenomen. En toch gaat het hart van de Heer Jezus uit naar zijn volk, naar zijn broeders. En terwijl hij nu bij de Vader is en zich gereed maakt om naar de zijne om te zien, kruist daar het pad van hem op weg naar zijn volk door ons heidenen. Korte tijd nadat de Heer Jezus opgevaren was naar de hemel, ontving Petrus een gezicht. In Handelingen 10 lezen we dat. Dat hij geroepen wordt om naar Cornelius te gaan door Romeinse hoofdman. En dan zegt God, wat ik rein verklaard heb, dat is rein. Ik verklaar de mensheid rein, daar mag jij naartoe gaan. Ook zij moeten het evangelie horen. Want in Christus mogen ook de heidenen dichtbij komen. In Christus mogen wij die ver af zijn, die nergens recht op hadden, mogen dichtbij komen, bij de Heere komen. Paulus zegt aan het eind van het boek Handelingen, het zij u dan bekend, broeders, dat dit heil van God is tot de heidenen gezonden. En die zullen ook horen. Merkt u het verschil tussen het volk van Israël en de heidenen? Het volk van Israël wilde zien. En de heidenen zullen horen, zullen luisteren en gehoor aan geven. En zo mogen wij die ver af zijn, die niet tot het Joodse volk behoren, niet tot de oogappel van God, dat volk horen, dichtbij komen. We mogen als het ware de Heer Jezus van achteren aanraken. In het verborgene, niet zichtbaar. En daarom noemt Paulus dat ook in de Efezebrief een geheimenis. Het was niet zichtbaar. Het lag niet van tevoren al zo duidelijk zichtbaar bekend. En we mogen hem aanraken en dan wordt alles zichtbaar. We mochten zijn kwast aanraken, zijn hoge priesterlijk teken. We mochten de hand opleggen op hem die het lam is. Zoals in het Oude Testament de offeraar zijn hand op de kop van het offerdier mocht leggen. Zo mogen wij onze hand leggen op de Heer Jezus. Hij is in onze plaats gestorven. Hij heeft onze zonde gedragen aan het kruis. En hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. En hoe worden wij behouden? Door geloof. Door vertrouwen. Als ik slechts maar mij hem aanraak. Als ik slechts maar. Die vrouw zocht niet de sensatie. De vrouw zocht niet het spectaculaire. Zoals het Joodse volk dat wilde. Doe nog iets. Laat zien wie je bent. Als ik maar slechts de kwast van zijn kleed aanraak. En zo doet ze het. Ze gelooft. Ze vertrouwt. Niet op de sensatie. Maar op de kracht van de Heere. En iedereen ontgaat het. Het is Israël ontgaan dat het heil naar de heidenen is gegaan. Petrus zegt ook in Lucas, iedereen heeft u toch aangeraakt? Hoe kunt u dit nou zo merken? Het ontgaat een Petrus. Het ontgaat Israël dat het heil van Israël gegaan is naar de heidenen, naar de goyim. Als die vrouw dan genezen is, dan gaat ze het vertellen. Vertellen aan Petrus. Vertellen aan de andere mensen om haar heen. Dat zij genezing heeft gevonden bij de Heer Jezus Christus. En dat is de taak. Dat is de taak van de gemeente van Jezus Christus. Ons niet beroemen dat we beter zouden zijn dan Israël. Maar juist die reddende genade van God verkondigen ook aan Israël. Ook aan het Joodse volk. Want zoals in de Romeinen staat, het evangelie is een kracht Gods tot behoud. Voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood. En dan ook voor de Griek. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Die vrouw gaat het vertellen aan Petrus. Aan de andere discipelen. Ik ben genezen. En zo is het onze opdracht. Om Israël tot jaloersheid te verwekken. En te zeggen, De Messias is ook gekomen voor ons, maar ook voor jullie. En wij hebben vrede met de God van Israël gevonden door het kruis van de Heer Jezus Christus, onze Messias. En dan zegt de Heer tegen ons, en dan mogen wij doorgeven, houd moed. Uw zonden zijn u vergeven. En dat is dat geweldig, broeders en zusters. Wij die er eigenlijk niet bij mochten horen. God had ongetwijfeld in zijn plan opgenomen, maar was verborgen voor de mensheid. En wordt geopenbaard in het Nieuwe Testament. Wij mogen erbij horen en we mogen onze zonden belijden. En onze zonden zijn vergeven. En was dat geweldig. Besef het voorrecht dat wij die ver af waren nu dichtbij zijn gekomen. Dat we eigenlijk nergens recht op hadden. Dat we ziek zouden moeten blijven en onze kracht alles uit ons lichaam en leven weg zou moeten vloeien. Maar dat we de Heer Jezus hebben mogen aanraken. Dat we bij het kruis van de Heer Jezus mogen komen en onze zonden zijn vergeven. Indien we onze zonden belijden, Hij is getrouw rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Wat een voorrecht. Ik hoop dat we dat beseffen. Dat God in zijn liefde, zijn volk, zijn oogappel terzijde heeft gezet. Omdat hij de hele wereld, inclusief u en mij, lief heeft. En dat God zijn volk opzij heeft gezet, zodat wij mochten komen. En bij dat grote gevolg, de gemeente, mochten gaan horen. Dat is een dieper, een groot geheimenis. Waar Paulus een groot hartzeer over heeft. Als we lezen Romeinen 9, 10 en 11. Maar het is voor ons genade op genade. Ver weg en nu dichtbij gekomen. Verloren en ziek en nu genezen. En horende bij de Heere. Onze zonden zijn vergeven. Beseffen we dat? Beseffen we dat we het niet verdiend hebben? Dat het Israël zijn eerstgeboorterecht als het ware kostte om ons tot God te trekken? Dat is de genade dat God met het volk doorgaat. Het is maar tijdelijk gestart. God pakt de draad weer op, zeker weten. Want de Heer Jezus komt in het huis van Jairus. En zal ook genezing zijn voor Israël. Dan zal gans Israël behouden worden. En we weten hoe diep dat volk nog moet gaan. En daarom is het ook belangrijk dat we blijven bidden, ook voor het Joodse volk nu. Dat er velen nog nu al mogen gaan geloven in de Heer Jezus Christus. Houd moed, zegt de Heer Jezus. Tegen ons, houd moed. Uw zonden zijn vergeven. Wat kunnen we daarmee tobben? Of onze zonden vergeven zijn. Maar als we bij het kruis geweest zijn van de Heer Jezus. Als we onze hand gelegd hebben op de Heer Jezus. Dan zijn onze zonden vergeven. Als we onze zonden belijden. Houd moed. Wees niet bevreesd. We hoeven geen angst meer te hebben. Als we bij de Heer Jezus geweest zijn. Als we bij Hem horen. Hoeven we geen angst meer te hebben. Want we hebben Vader, Zoon aan boord. Houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. En wat kan de wereld tekeer gaan? Maar als we bij de Heer Jezus geweest zijn. Als we onze hand op de Heer Jezus gelegd hebben. Als we bij het kruis geweest zijn. Mogen we weten dat we bij de overwinnaars behoren. Meer dan overwinnaars. Hij heeft de overwinning behaald. De wereld overwonnen, dat is ons geloof. Wat een geweldig feit voor de gemeente van Jezus Christus. Wat een geweldige feiten voor u en voor mij als gelovigen uit de heidenen. Door geloof behouden, vergeving van onze zonden, geen angst en meer dan overwinnaars. Wat is dat rijk? Wat is die vrouw bevoorrecht? Wat zijn wij bevoorrecht? Door ons vertrouwen op Hem te stellen, zijn we behouden, zijn we rein geworden. Efeze 2 zegt dat ook, dat we door genade behouden zijn. Door genade behouden, door genade gered. De Heer Jezus kwam voor de zijnen. En wij komen er zomaar even tussendoor. In Gods plan lag het opgesloten, dat geheimenis. Maar beseffen we het voorrecht dat wij uit de heidenen genezing ontvangen hebben. Behouden zijn. Niet beter dan Israël. Anders. Maar net zo goed de Heer Jezus nodig hebbende. Ik vind het zo bijzonder wat er staat. En de vrouw was behouden van dat ogenblik af. Toen was ze niet meer ziek. Op datzelfde moment. En broeders en zusters, het woordje behouden gaat ook in het Nieuw Testament zelfs nog verder. Op hetzelfde moment als je kiest voor de Heer Jezus Christus, ben je gered voor tijd en eeuwigheid. Op hetzelfde moment. Dat heeft niet te wachten tot we straks voor de rechterstoel van Christus staan, of zoals sommige christenen ten onrechte denken, voor de grote witte troon, want dat is voor de ongelovigen. Nee, op ditzelfde moment zijn we behouden als je je hand legt op de Heer Jezus Christus. Het is dus niet, mocht het me staan te gebeuren, mocht het ooit eens een keer allemaal meevallen, of ik hoop het. Nee, door geloof ben je behouden op hetzelfde moment. Wat rijk. En zo is de gemeente getrokken. Zo is de gemeente getrokken met koorden van liefde door God. En mogen we tussengevoegd worden tussen de eerste en de tweede komst van de Heer Jezus voor zijn volk Israël. Israël is nu nog dood. Het is ziek. Daar moeten we bidden ook voor het volk. Dat ze de Heer Jezus mogen aanvaarden. Maar straks zullen ze leven. Dan zal hij het huis binnengaan. Dan zullen ze hem zien die ze doorstoken hebben. En zullen er weeklagen en rouwklaag hebben over hem. Maar zullen hem aanvaarden. En hij zal te binnen gaan in Jeruzalem. Nu is de wereld ook ziek. En nu is de genezing mogelijk. Behoudenis door de Heer Jezus Christus. Door geloof. Door je vertrouwen te stellen op de Heer Jezus. En broeders en zusters, die weg mochten wij al gaan. En vanuit die genade mogen wij leven, elke dag weer. Beseffen we dat? Wat een grote genade van het Lam van God, wat zijn leven gaf voor ons. En ik hoop dat het ons nog vreugde brengt. En diep ontzag brengt voor God, die ons er zomaar, nee niet zomaar, ten koste van het leven van zijn Zoon, ons ertussen geplaatst heeft. Tussen die komst van de Heer Jezus voor zijn volk, is daar opeens die gemeente, is daar opeens die vrouw, zijn wij daar opeens. En God laat ons hem aanraken, opdat wij genezen. Uit onszelf liep het leven weg, maar door het ontmoeting met de Heer Jezus hebben we het leven gevonden. We mogen onze hand leggen op zijn werk. Een geweldig voorrecht om bij die gemeente te horen die door geloof behouden is. Dat we moed mogen putten. Dat we geen angst hoeven te hebben. En dat mogen weten we zijn overwinnaars. Telkens weer. Geloven is niet reden twisten. Zal het wel zo zijn? Dat heeft die vrouw ook nooit gedacht. Zou het wel zo zijn als ik de Heer Jezus aanraak of ik genezen word? Nee, ze zegt, als ik maar slechts hem aanraak. Geen reden twisten. Geloven is ook niet altijd in het openbaar. Het komt er altijd wel in het openbaar uit. Het geloof belijden. Maar dat kan in het stille moment, in die eenzame plek zijn. Kijk naar die vrouw. Van achteren heel eenvoudig. En dan wordt het zichtbaar. Want de Heer Jezus draait zich om. Geloven is aanvaarden. En dan zegt de hoge priester, je bent behouden. Je bent rein. En dat heeft de Heer Jezus gedaan. Toen wij knielden bij het kruis. Je bent rein. De woorden die ik gesproken heb. Je bent rein. Je mag leven door genade. Wat zijn we rijk. Ik hoop dat we ook in de komende week blijven beseffen. Dat we genade op genade ontvangen hebben. Dat we behouden zijn van het ogenblik af dat we tot geloof komen. Want hoe vaak worden we daar niet op aangevallen en twijfel gezaaid. Op hetzelfde ogenblik, als we de Heer Jezus ontmoeten, zijn we behouden voor de eeuwigheid. Wat een genade. En is het de dood uit ons leven weg en zijn we gered en mogen we leven ten volle. Dan stopt het wegvloeien van het leven, ontvangen we juist het leven van hem. Ik hoop dat we in de komende tijd beseffen dat de Heer Jezus tegen ons zegt, houd moed. Wees niet bang. Ik heb de wereld overwonnen. Wat zijn we rijk. En nogmaals wil ik onderstrepen. Wat een genade. Liefde Gods oneindig groot. Ver boven ons verstand. Dat hij zelfs heidenen, zelfs niet-Joden, u en mij lief heeft. Zijn naam zij geprezen tot in alle eeuwigheden. Amen. Zullen we daarvan zingen? Ik dacht dat we vanmorgen ook gezongen hebben, de voorzang, maar dat is niet erg, hè, broeder Kusveller. 571 uit de bundel van Johannes de Heer. O liefde Gods oneindig groot, ver boven ons verstand, die zondaars weer een weg ontsloot naar het hemels vaderland. 571. Gaan in dankgebed. Ja, Vader, wil u danken voor uw genade. Uw genade oneindig groot. Voor heel de wereld. Voor alle mensen. Dank u wel dat Heer Jezus kwam tot de zijnen. Maar dat in zijn kruisdood daar ook de verzoening lag. Ook voor ons. Niet tot het volk behorende. Vader, naar de mens gesproken, wat moet het uw hart zeer gedaan hebben? Dat uw zoon werd afgewezen als koning voor uw volk. Wat moet het u naar de mens gesproken pijn hebben gedaan? om het volk terzijde te zetten. En Heer, dat geheimnis kunnen we niet helemaal doorgronden, daar zijn wij mensen te klein voor. Maar u hebt uw volk terzijde gezet tijdelijk, omdat uw liefde vol hart zo groot was, dat ik uw liefde mocht gaan naar mensen die niet behoorden tot uw volk, tot het uiterste der aarde, tot voor iedereen. En zo mochten wij, net als die vrouw, zomaar even tussendoor. En mochten we door genade de Heer Jezus Christus aanraken, onze hand op hem leggen, onze zonden op hem leggen. En hij is voor ons naar het kruis gegaan. En daardoor mogen we nu moed hebben. Onze zonden zijn vergeven. Mogen we moed hebben, hoeven we geen angst meer te hebben, nog voor het leven, nog voor de wereld. Mogen we moed hebben, omdat we behouden zijn van dat ogenblik af. Wat een genade. Vader, hoe groot is uw hart. Hoe groot is uw liefde. En Heere, als het dan tot ons doordringt, dat dat betekent dat uw volk terzijde is geschoven daarvoor, willen we dezelfde hartzeer hebben wat Paulus had om zijn broers. En willen we net als vanmorgen bidden voor uw volk. Dat als we gemeente zijn, als we kinderen van u zijn, dat we door onze woorden en bovenal door onze daden mogen laten zien dat we diezelfde God lief hebben. En dat wij bidden voor hen. Bidden dat nog velen uit dat volk nu de Messias, de Heer Jezus, mogen aanvaarden. Vader, ook vanavond wil ik bidden voor hen die daaronder werken. Die het getuigenis van de gemeente neerleggen, te midden van uw volk. Wilt u hen beschermen en wilt u hun veel vrucht op de arbeid geven. Opdat er geloof zal zijn in de Heer Jezus Christus. En ook leven uit de dood zal zijn voor uw volk, voor uw kinderen. Heere God, we hebben het begin van de dienst gezegd, hoe groot bent u. U hebt uitgesproken hoe groot uw liefde en uw genade, uw wezen is. Vanavond aan het eind van de dienst wil ik dat nogmaals zeggen. Hoe groot is uw liefde voor mij, voor ons. Dank u wel. Dank u wel dat u de wereld niet aan het lot hebt overgelaten. Dank u wel dat u ook zich liet aanraken door ons. En dat we gereinigd zijn door het kostbare bloed van uw Zoon. Vader, dat te mogen weten, nu bij u te mogen horen, uw kind te mogen zijn, dat is een vreugde die alle verstand te boven gaat. O liefde Gods, oneindig groot, ver boven ons verstand, die zondaars weer een weg ontsloot naar het hemels vaderland. Dank u wel dat u dat gedaan hebt. We prijzen tot in alle eeuwigheden uw grote naam. Ga zo met ons mee, ook het verdere van deze week. Doe ons beseffen dat als we genade van u ontvangen hebben, dat we ook elke dag op uw genade mogen rekenen. Want u bent ons een vader geworden. U zorgt voor ons, elke dag weer. Geef dat we als uw kinderen ook elke dag met u zullen spreken, en de dingen zullen voorleggen en van u zullen verwachten. Geef dat we de relatie met u levendig en fris zullen houden. En we zullen horen naar uw woord. En daarna zullen handelen, elke dag weer. Want Vader, we kunnen het leven niet alleen aan. We kunnen niet zonder u. En daarom dank u dat we met u ook de week in mogen gaan. En met u mogen wandelen, elke dag. Genade op genade op genade. Hoe groot bent u. Halleluja. Amen. Ik stel voor dat we staande gaan zingen na de zegenbeden, opwekking 428. Ik stel voor dat we gaan staan en samen bidden om de zegen van de Heere. Vader, zo mogen we onze hand leggen op de belofte in uw eeuwig woord. Uw belofte die ja en amen zijn. U zegt: de Heere zegent ons en hij behoedt ons. De Heer doet zijn aangezicht over ons lichten en hij is ons genadig. De Heere, onze Vader, verheft zijn aangezicht over ons en geeft ons zijn vrede. Halleluja. Amen.